Wij zoeken allereerst op 1 Korinthe 11, waar ik een tekst uit lees. 1 Korinthe 11, vers 30, daar staat: daarom zijn er onder u velen zwak en ziekelijk en er ontslapen niet weinigen. En dan nemen we voor ons Jacobus 5. Jacobus 5. Vers 14. Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat ze over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Heren zal hem oprichten. En als hij zonde heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden. Beleid daarom elkander uw zonde en bid voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt. Wij horen op dit ogenblik weer door de radio van oorlogen en geruchten van oorlogen. En er zullen ook vele christenen vandaag bezig zijn met de strijd die weer in het Midden-Oosten uitgebroken is. En dat kan natuurlijk de mens boeien en bezighouden en zich bepalen bij het natuurlijke volk Israël. Dat toch, waarvan vele christenen menen dat het onbekeerd toch kan rekenen op de zegen des Heren. Waarvan het Oude Testament al zegt, toen bekeerden zij zich en de Heere kwam hen te hulp. Maar wij willen ons vanmorgen niet bezighouden met de strijd in het Midden-Oosten en met een natuurlijk volk, maar wij willen ons bezighouden met de strijd in de hemelse gewesten. Dat is de opdracht voor het geestelijke Israël. En dan weten we dat wij, als wij met over ziekte spreken, wij ook een strijd hebben. Er zijn mensen die meer een strijd hebben met de ziekte dan met hun zonde. En niet omdat de zonde niet belangrijker is, maar voor hen is het zo dat de ziekte meer gevolgen voor hen heeft, meer pijn veroorzaakt, terwijl de zonde dat niet zo doet. En nu willen wij niet een samenbundeling leggen of een verbinding brengen tussen zonde en ziekte. En we kennen allemaal de uitdrukking wel: waren er geen zonde, dan waren er geen wonden. Maar dat wil toch niet zeggen dat de machten tegen wie wij strijden verbonden zijn. Ziektemachten en zondemachten marcheren in het leger van de vijand vaak afzonderlijk op, sterk gescheiden. De ziektemachten die tasten ons natuurlijk bestaan aan. Zij beschadigen het lichaam of zij beschadigen de ziel en de geest. En de zondemachten die beschadigen het zielenleven. Vaak trekken zij afzonderlijk op, soms opereren ze wel tezamen, de zonde en de ziektemachten. En beide doel is om het leven van de mens te kwetsen en te beschadigen en hem naar de dood te brengen. De ziektemachten brengen een mens naar de natuurlijke dood en de zondemachten voeren hem naar een eeuwige dood. En dan hebben wij te maken met een geestelijke strijd. Als een stuk steen in een gebouw ziek wordt, dat kan. Ik heb al eens gehoord van steenkanker bij grote kathedralen, die verwoeste kerken. En daar is heel weinig aan te doen. Maar een stuk steen verouderd en een stuk steen wordt aangetast en mist iets om te herstellen. Dat weet iedereen. Die heeft geen herstellende taak. Maar alles waar leven in zit, kan herstellen en opnieuw gaan functioneren. Dan zie je het grote verschil. Dus bij een steen, daar kun je van buiten wel wat aan doen, wat aanmetselen. Of er een of andere stof inbrengen. Maar die steen die mist het herstel vanuit het leven dat hij heeft. En dat is nu alles waar leven in zit, heeft in zich een levensgeest. En die herstelt de plant, de dier en de mens. Dat is dus onze menselijke geest. Dat is de geest die in een dier zit en de geest die in een plant zit. En de geest in een dier is natuurlijk verschillend met die van een plant. En de menselijke geest is oneindig veel hoger dan die van een plant of van een dier. Want die menselijke geest die kan behalve in de natuurlijke wereld ook functioneren in de geestelijke wereld. En die geest van de mens, die werkt dus corrigerend. En wanneer dus de vijand aanvalt, dan is dat een macht en die kan niet op je lichaam aanvallen, die kan niet op de stof aanvallen, maar die valt op je geest aan. Die geest die anders herstelt en heelt en opbouwt. Dus die belemmert de levensgeest zijn een regenererend, herstellend werk te doen. Het zielenleven kan ook rechtstreeks aangevallen worden. Want dat behoort tot de inwendige wereld. Als ons lichaam aangevallen wordt, dan is die aanval op de levensgeest die een lichaam niet herstellen kan. Die een lichaam niet weer in zijn oude functie brengen kan. Het is net als in een grote fabriek. Daar staan een arbeider bij een machine en die machine loopt. Maar zo af en toe is er een... En die arbeider die weet ook heel wat van zo'n machine. Zoals kraanmachinisten en andere mensen die zien best kans om het een of ander weer te repareren. Maar als er nou toch werkelijk iets aan mankeert, dan moet de ingenieur erbij komen. En dan moet degene erbij komen die dat instrument van binnen en van buiten kent. En die geeft zijn aanwijzingen. Maar als die arbeider door een of andere omstandigheid niet aanwezig kan zijn, of door zijn vrienden gehinderd wordt in zijn werk, door zijn zogenaamde vrienden, dan kan die machine niet onderhouden. En dan gaat dat ding nog wel een hele tijd, maar je mist de man die daarvoor zorgen moet. En zo zou ik ook de geest van de mens willen vergelijken met die arbeider die achter een machine staat en ervoor zorgt. En die ingenieur, dat is de Heilige Geest die meer kennis heeft en meer bekwaamheid heeft dan die menselijke geest. En dan zien we dat die arbeider enorm vaak gehinderd wordt. En dat daar kwade machten op hem uitwerken en hem pressen, zodat hij zijn werk niet kan doen. En dan is het de zaak dat de ingenieur of een hoofdingenieur te hulp komt om de dingen te herstellen. Vandaar dat wij geloven dat de Heilige Geest met onze menselijke geest herstellend en reinigend werkt in ons leven. Op welke wijze dan ook. De levensgeest in ons is dus de kracht van het afweermechanisme. En dat stellen wij in werking. Dat gaat vanzelf tegen de schadelijke en ontbindende invloeden. Dat kan een dode stof niet, heb ik u gezegd. De levensgeest in ons, dat is de drager van de goddelijke wetten voor lichaam, ziel en geest. Dat geeft ons het moreel van de mens. En dat geeft ook het herstel van zijn lichaam. Dat is de menselijke geest die God hem gegeven heeft. Maar door de zonde wordt de werking van die levensgeest onderdrukt. En de boze machten die heersen vaak als koning in een lichaam. In plaats dat de menselijke geest kan heersen. En dan wordt Gods wet ontwricht. En de scheiding is er tussen God en de ziel van de mens. En dan worden de functies van de levensgeest beschadigd. En daarom zegt de Bijbel, het lichaam is dood vanwege de zonde. Dat lichaam is ten dode opgeschreven omdat de levensgeest niet kan functioneren naar de wil van God. En als wij gedoopt zijn met de Heilige Geest, dan weten wij dat wij een kracht in ons hebben die dat weer gaat herstellen. Wat wij van onze eigen geest niet meer kunnen. En die kracht van de Heilige Geest die herstelt eerst het zielenleven, herstelt eerst de innerlijke mens. Het zal mist zijn leven aan mijn ziel. Dat is het heerlijke, als je ziel weer gaat leven. Als je merkt dat dat klimaat van de duisternis, van angst en depressie, dat dat wegvalt en dat er een blijdschap komt en een vrede in je zielenleven. Nou, en dat is nu ook de voorwaarde voor het herstellen van een menselijk lichaam. Want dat werkt door. Die levensgeest die dat lichaam moet herstellen, die werkt door naar het lichaam toe. En zo kan het zijn dat een mens verlost wordt van al zijn vijanden. En daar willen wij als gemeente ook mee bezig zijn. Hij wil ook, zegt Paulus in de Romeinen 8, ook ons sterfelijk lichaam levend maken door de geest die in ons woont. Dat is secundair, maar dat gaat vanzelf. Dat is de kracht die Jezus uit de dood heeft opgewekt, die woont ook in ons. Dat is de herstellende, regenererende kracht. En zo zullen wij als gemeente de hoop op herstel nooit loslaten. Maar die hoop, die moet gesteund worden door de volharding van ons zielenleven. En die volharding die moet, zegt de Bijbel, volkomen doorwerken, zodat gij geheel en volkomen onberispelijk zijt en in niets tekort schiet. Ja, dat is het doel van Gods woord. Dat wij in niets tekort schieten en dat wij onberispelijk zijn. En dat streeft dus naar onze algehele heiliging. En heiliging, dat wil zeggen dat we afgezonderd worden van de machten der duisternis, die ons zielenleven belagen en onze geest belagen. Jacobus zegt in dit gedeelte dat we gelezen hebben in vers 7, heb geduld, broeders, want de landman wacht op de kostelijke vrucht der aarde. En die kostelijke vrucht der aarde, dat is de gemeente van Jezus Christus die haar doel bereikt. En als dat doel bereikt wordt naar de innerlijke mens, dan zal het ook naar het lichaam bereikt worden. En dan zullen wij in een punt des tijds veranderd worden, zodat ons vernederd lichaam een verheerlijk lichaam wordt. Dat heeft dus te maken met die kostelijke vrucht der aarde. Met die algehele heiliging van de mens. In Thessalonicenzen 5 vers 23 staat dat de Heer onze ganse geest, ziel en lichaam onberispelijk wil bewaren tot zijn komst. Dus de lichamelijke genezing en het lichamelijk herstel is een proces. En de Heer die wil dat, het wil de lichamen genezen. Want als een lichaam aangetast wordt door het kwade, dan leidt ook zijn zielenleven de schade onder. Die vrucht die moet rijp worden. Het is net als met een rups die vlinder wordt. Het doel van de God met ons is niet dat wij natuurlijke mensen zullen blijven, maar dat wij geestelijke mensen zullen zijn. Zoals een rups in zich draagt het leven van de vlinder. Maar als je nu die rups gaat beschadigen, dan zit het erin dat ook die vlinder er niet uitkomt. Dat is duidelijk, als een rups beschadigd wordt, komt die vlinder er niet uit. Dan wordt dat proces van de metamorfose, van de gedaanteverwisseling, wordt belemmerd en belet. En zo staan en de zondemachten, die staan de doorbraak van Gods wetten in ons leven in de weg. En daar zullen wij dus overwinning moeten behalen. Want het klimaat van de Heilige Geest is vrede. En gerechtigheid. En het klimaat van ziekte en zonde is wetteloosheid. Ziektemachten zijn net zo wetteloos als de zondemachten. En alle wetteloosheid is uit de duivel. Het klimaat van de ziektemachten, dat is pijn. Dat is onrust. Dat is angst. Dat is depressie. Er zijn mensen die altijd maar bang zijn dat hun lichaam aangetast wordt. Deze mensen zitten onder de vrees, zegt de Bijbel, van die ziektemachten. En als ze iets voelen aan hun lichaam, dan zeggen ze, wat zou ik nou weer hebben? Dat bultje, dat afwijkingtje. En zo zijn ze slaven van de machten die hen verontrusten en die hen naar de dood voeren. De Heer die zegt, daar moet je volkomen van af, want je moet vertrouwen op de geest Gods die in je woont. Kijk, als iemand bij het ouder worden een bril draagt, dan zal dat niet de sfeer aantasten van het Koninkrijk Gods. Wanneer hij wat langzamer gaat lopen dan, en wat meer rust nodig heeft, dat tast zijn innerlijk niet aan. Dat tast die sfeer van het koninkrijk Gods niet aan, maar als hij aderverkalking krijgt, wel. Als hij dement wordt, dan wordt het koninkrijk Gods aangetast. En we hebben de heerlijke boodschap dat Jezus kwam om alle te bevrijden die door de duivel overweldigd waren. Want God was met hem. En als hij de blinden, de kreupelen, de malaat heeft hij gereinigd. Hij heeft de zieke hersteld. Met die gedachte dat dit een werk was van de duivel. Want hij is gekomen om de werken des duivels te verbreken. Jezus heeft ons het leven Gods meegedeeld. En dat leven Gods, dat is het licht der mensen. Dat is de blijdschap van de mens. En dat leven is biologisch en dat leven is eeuwig leven. En Jezus heeft ons dat teruggegeven, want de woorden die hij sprak, die waren geest en ze waren leven. En daarom is zijn woord zo heilzaam voor de verziekte en beschadigde en aangetaste mens. En daarom kunnen we ook zeggen dat zijn woorden waren vol van genade en van waarheid. Christus in ons. De geest Gods in ons. Dat is een herstelproces. Dat is dat een mens, een christen, zich daar voortdurend van bewust wordt. Dat die geest met zijn begaafdheden ons ondersteunt en ons helpt. En ons, onze levensgeest terzijde staat. Dat ons lichaam deel heeft aan de zegen van de inwonende geest. Want wij zijn een tempel van de Heilige Geest. Een tempel Gods. God woont erin. En het is zijn belang net zo goed als het onze. Het is zijn geest, het belang van zijn geest, net zo goed als van onze geest, dat hij in een goede tempel woont. En daarom, als ons lichaam niet werkt, dan kan de Heilige Geest het ook niet gebruiken. Het is van hoog belang dat we gezond zijn. Met een beschadigd lichaam kan mijn geest niet werken, maar de Heilige Geest ook niet. Als ik blind ben, kan de Heilige Geest ook niet werken met mijn ogen. En als mijn handen verlamd zijn, kan hij er ook niet meer werken. Daarom zit er nooit geen zegen in. Ja, natuurlijk, de duivel kan er dan ook vaak geen gebruik van maken. Maar wij zijn kinderen Gods. En wij willen het goede. En wij willen Jezus navolgen. En wij willen het goede doen. En daarvoor hebben we onze zintuigen en onze organen zo brood nodig. En daarom, in de zekerheid dat Gods geest in u woont, broeder en zuster, daar hebben wij die zekerheid van dat de Heer ons genezen wil. En daarom mogen wij als gemeente pleiten op grond van de bedoeling van God met ons. Het is niet zijn bedoeling dat de natuurlijke mens geneest, maar dat die geestelijke mens eruit komt. En om die geestelijke mens tevoorschijn te roepen, heeft Jezus altijd eerst de mensen hersteld en genezen en bevrijd van de machten van de ziekte. En de laatste adem is een levendmakende geest, die maakt geestelijke mensen door eerst de natuurlijke mens te herstellen. En zo danken wij aan het evangelie dat Jezus ons weer tegemoet komt en dat zijn werken de mens helpen. Hij verbreekt de werken van de duivel, dat zijn dus ook de ziektemachten. En nu zegt Jacobus tegen de christen, allereerst als die ziek is, dan moet hij die ziektemachten gaan bestrijden en verdrijven in de naam van Jezus. Hij heeft de Heilige Geest in zich. En die geest, dat is de geest van de schepper van hemel en van aarde. Het is zijn geest. En vertrouwende op zijn geest kunnen wij de ziektemachten te baas. Maar het kan zijn dat dat vertrouwen van de mens niet sterk genoeg is. Dat hij niet voldoende inzicht heeft. Dat hij nog niet lang genoeg met de Heilige Geest omgaat. Dat hij die sfeer nog niet voldoende kent. Dat het voor hem nog allemaal raadselachtig is. Hij is er ook nog maar pas bij. Of hij heeft er nog niet genoeg over nagedacht. Er zijn mensen die pas over deze dingen nagaan denken als ze ziek zijn, maar dan zijn ze net te laat. Je moet erover nadenken als je gezond bent, als je hier kunt zitten. En als je dan de overwinning niet kunt behalen, dan zegt de Heer, dan moet je de gemeente inschakelen. Dan moet je gebruik maken van de samengebundelde kracht van de Heilige Geest in het midden van de gemeente. En daar moet je niet te lang mee wachten, want anders gaat de tegenstander grote bressen in je zielenleven of in je lichaam. En wat zullen wij doen in de gemeente? Wij zullen de hand leggen op zo'n leider. Wij zullen hem claimen voor het koninkrijk Gods. Wij zullen ons identificeren ten opzichte van in de hemelse gewesten, ten opzichte van onze broeder en zuster die om hulp komt. Wij zullen zeggen, het is onze broer, het is onze zuster. Hij is deel van het lichaam des Heren. Dat is bijbels. Handen opleggen. Jezus zegt, op zieken zullen ze de handen leggen en ze zullen genezen worden. Dat is een belofte. Dat is een stellige, toezegging. Ze zullen genezen worden. En zo staat er, legde de Heer op iedere zieke afzonderlijk de handen. En hij genas hem. Wij moeten daaruit leven uit dat geloof. En Gods woord zegt het. En bij rempelden heb je nog geloof voor nodig ook. Om te geloven dat je een zondaar blijft tot je dood heb je geen geloof voor nodig. En om te geloven dat je er niet tegenop kunt, daar is ook geen geloof voor nodig. We hebben geloof nodig om te accepteren de woorden van Jezus. En de Heer die zegt, groot is je geloof. Ik zal je doen naar je geloof. En wat is je geloof? Dat je de woorden God vastkrijgt. Dat je daaruit gaat leven. En dat je zegt, wat God zegt is altijd waar. En komt altijd uit. En wat de duivel zegt zijn leugens. Die zegt, oh je gaat er toch aan. En je hele familie is eraan gegaan. En het is met jou toch niks. Dan zeg je, maar de Heer die heeft het niet gezegd. Ik ben een uitverkoren in zijn ogen. Jacobus zegt, is er iemand ziek onder u? Je kunt het ook vertalen dat Paulus altijd zegt, datzelfde woord, is iemand zwak? Je weet het wel, de zwakke, zeg ik. De mens onmogelijk was, omdat het lichaam zwak is. Nou, is er iemand zwak onder u? Wat hij dan doen moet, hij moet de oudste laten komen. Hij kan niet meer in de samenkomst komen. Hij kan niet meer op de bidstond verschijnen. Dus de Bijbel kent dit wel. Dat mensen ziek zijn. Wij zeggen niet dat we niet ziek kunnen worden, maar we zeggen dat we een geneesmeester hebben. Dat wij een Heer hebben die onze krankheid kent en liefelijk geneest. Dat hij de oudste moet laten komen. Let erop, die man is lid van een plaatselijke gemeente. Want er wordt gesproken over oudste. Het is die man die, Jacobus heeft het niet over christenen die zomaar ergens zwerven. Van de ene gemeente naar de ander. Of van de ene samenkomst naar de ander. Maar hij heeft het over een zieke die in het midden van een plaatselijke gemeente leeft. En die oudste, dat weet de schrift wel, dat die vormen het bestuur, het college, of hoe je het ook noemen wil, de naam is niet zo belangrijk, die zorg draagt voor de stoffelijke en geestelijke noden van de gemeente. Paulus zegt in 1 Thessalonicenzen 5 vers 12 over die oudste die zo niet met namen noemt, want de naam is niet zo belangrijk, of hij nou oudste heet, of presbyter, of hoe dan ook. Het gaat altijd in de schrift om hun werkswil. Die mensen, die eerste christenen, die maakten zich niet druk over hoe die mensen heten die een gemeente bestuurden, maar wat ze deden. Dat vonden ze belangrijker dan welke naam ze droegen. Zoals wij zouden zeggen, of nou predikant heet of dominee of voorganger, niet waar, dat interesseert ons niet, maar als hij maar goed is, als herder en leraar. En dan zegt Paulus, die onder u zich de moeite getroosten. Dat zijn die oudsten. Die zich onder u de moeite getroosten. Die u leiden in de Heere. Die u terecht wijzen. Of hij zegt in 1 Korinthe 12 vers 28. Dat zijn degenen die de bekwaamheid hebben om te helpen en te besturen. Of hij zegt in diezelfde brief in hoofdstuk 16 vers 15. Die zich ten dienste van de heilige gesteld hebben. Of in de Romeinenbrief staat in hoofdstuk 12 vers 28. Wie leiding geeft. De Romeinse Bijbel heeft wie voorzit. Wie voorzit. Wie leiding geeft in de gemeente. Dat zijn de oudsten. Dat is nodig. Dus de naam oudste of hoe je het noemen wilt. ouderling, broederraad. De Engelsman zegt, wat is in de neem, wat kan onze naam schelen? Maar het geestelijke leven van een gemeente vereist dat er ambtsdragers zijn. Om nou eens dat woord te gebruiken. Die belast zijn, zegt de Bijbel, met de prediking, met de zielzorg, met de tuchtoefening. En ook met de, zo nodig met de stoffelijke belangen van de gemeenteleden. Ik heb laatst eens in een vol evangelieblaadje, als het dan nog die naam mag dragen, gelezen. Deze uitdrukking. Overal waar het volk Gods bijeen is, daar heb je de gemeente. U kent die uitdrukking wel. Waar is de gemeente waar kinderen Gods bij elkaar zijn? Je zou net zo goed kunnen zeggen, waar is een huisgezin waar kinderen bij elkaar zijn? Dan is een weeshuis ook een huisgezin. Nu hoor. Maar een weeshuis is geen huisgezin. Er zijn wel ook kinderen. Maar is dat een huisgezin? Nee. Is een massameeting een samenkomst van de gemeente? Is een conferentieoord een samenkomst van de gemeente? Dan merk je opeens, die leiding die mist de verantwoordelijkheid voor deze mensen. En dat heb je in een huisgezin altijd. Dan heb je mensen die verantwoordelijk voor elkaar zijn. Dat, en ook broer en zussen zijn die de verantwoordelijkheid voor elkaar opnemen. Men spreekt over bewegingen in het volle evangelie en in de Pinkster. Beweging. Bewegingen. Ja, maar dat zijn geen gemeenten. En dan heeft men nog een open avondmaal waar Jan Rob en zijn maat in de geestelijke wereld bij elkaar kan komen. Maar dat is nog geen gemeente. Dat is juist een gevaar voor de plaatselijke gemeente. Dat is aantrekkelijk voor alle mensen die precies doen wat goed is in haar eigen ogen. Die niet ervan gediend zijn om gecorrigeerd te worden. Die hun leven niet als inzet willen geven voor een ander. Wat hebben ze mee te maken met die mensen daar in de conferentie? Hoort. Als die niet bevalt, dan komen ze er zeker niet meer. Ze nemen er alleen maar wat uit wat in hun kraam te pas komt. Ik zeg niet dat zulke samenkomsten niet een bepaalde functie kunnen hebben, maar niet voor waar een plaatselijke gemeente is. Als Elia een altaar bouwt op de Karmel, dan had dat een grote zegen. Maar hij wist drommels goed dat hij dat altaar daar niet mocht bouwen. Want de Heer die had gezegd dat er alleen in Jeruzalem een plaats was van aanbidding. Dus vanuit Gods oogpunt was het verkeerd om ergens anders een altaar te bouwen. Maar omdat dat niet meer functioneerde, omdat er in die tempel een geweldige afval was, ja, en dat het volk gescheiden was en gescheurd, ja, daarvoor wordt de zegen, daarvoor is er een zegen voor Elia, maar het was niet de gedachte Gods. De Heer die zegt, als er een gemeente is en je bent ziek, roep de oudste. Ja, maar er zijn zulke gezalfde dienstknechten die de naam hebben van genezermeesters. Met een wereldreputatie. Waar als je daar komt, omvalt zelfs. Van verbazing en van een kracht. Er zijn een soort beendevaartsplaatsen onder de Pinkstermensen. En de Heer die zegt, roep die oudste. Ja, dat staat hier, roep je oudste. Dat zijn gewone mensen. Die zijn uit je eigen midden. Tja, en welke profeet is geëerd in zijn eigen vaderland? Niet waar? Het zijn maar gewone mensen, ja, die kennen we wel. Jan en Piet heten ze. Ze staan niet op een voetstuk en ze zijn ook niet ver af. Maar het gaat over het lichaam des Heren, omdat gij dat lichaam niet onderscheidt, hebben we gelezen. Dat lichaam. En als ik een wond op mijn hand heb, dan begint in de eerste instantie niet mijn voet te werken. Om die wond te genezen aan mijn hand. Maar dan beginnen de weefsels en de cellen om die wond hier beginnen eerst hun werk te doen. Dat is de gedachte van de Heer. Dat is het lichaam des Heren. Als ergens een wonde is in het lichaam des Heren, dan zullen die omliggende weefsels en cellen, dat zijn dus de gemeenteleden die daar vlakbij wonen, die zullen het eerst in aanmerking komen tot herstel van de wond. Ja, als het hele lichaam krank is, van de hoofdschedel af tot de voetzool toe, en dat is in vele gevallen in kerken en kringen zo, ja, waar moet je dan hulp verwachten? Dan moet de profeet zeggen, is het al geen balsem en Gilead en geen heelmeester daar. Maar hier zegt Jacobus, haal je oudste van de plaatselijke gemeente, opdat door middel van de gemeente, van de plaatselijke gemeente, de kracht van de Heilige Geest, dat daar de veelkleurige wijsheid verkondigd wordt tegenover de overheden en de machten in de hemelse gewesten die die ziekte veroorzaken. De oudsten, dat zijn de afgevaardigden van de gemeente. Die gemeente die moet bij die zieke komen. Hij kan niet in de gemeente komen, dan moet die gemeente bij die zieke komen. En dan onderscheiden we het lichaam des Heren. Daarom als dat lichaam des Heren aangetast wordt, als het ziek is, dan gaat er geen kracht uit. Er zijn dingen in het lichaam des Heren die de oorzaak zijn dat de gemeente de heilbrengende functie verliest. Als een gemeente verscheurd zou zijn bijvoorbeeld door leergeschillen. Als de een dit gelooft en de ander dat gelooft. Als de meningen verdeeld zijn, want dan is het niet meer één geloof. Het gaat over één geloof. Onze leer, dat is onze geloofsinhoud. Wat geloven wij in Jezus? In Jezus die onze zonde verzoend heeft. Geloven wij ook in Jezus de doper met de Heilige Geest? Geloven wij ook in Jezus de heelmeester der kranken? Dat is onze leer. En die moet ons verenigen. Wij zijn niet hier bijeengekomen omdat wij op het maatschappelijke terrein van hetzelfde niveau zijn. Want dat is wel geheel anders. Maar omdat wij één Heer hebben en één geloof en één doop. Als dat lichaam verdeeld wordt en uiteengehaald door nijd, door twist, door jaloersheid. En als zo'n plaatselijke gemeente waar een bidstond is, in een van die 7 bidstonden die wij hebben, of 6. Als daar onderlinge nijd is, als daar veten zijn, als daar opgeruimde geschillen zijn, wat moet er dan van kracht zitten? Dan kun je wel zeggen, broeder, bid voor een leer. Die zegt, nee, maar eerst moet dat lichaam goed zijn. En het minste wat de Heer van ons kan verwachten is dat we elkander lief hebben en verdragen en elkander aanvaarden. Dat is het allerminste. Dat je het niet moeilijk met iemand hebt. Ik heb het de vorige keer al gezegd. Ik had het vroeger wel eens moeilijk. Ik heb dat met mensen. En de Heer die heeft gezegd, dat is verkeerd. Jezus had het ook niet moeilijk met mensen. Wij zullen dus ons volkomen positief in moeten stellen jegens onze broeder. Of die dat waardeert of niet, dat is onze zaak niet. Wij hebben dat te doen, net als in een huisgezin. Als daar in een huisgezin partijen zijn, onderling gekonkel, dan gaat de kracht van een gezin en de blijdschap en de vrede gaat eruit. Dan lijden vader en moeder eronder. Als kinderen altijd lopen te zaniken en te zeuren. Ze hebben dan dit en ze hebben dat. Je kent dat wel. Voordat je naar de samenkomst gaat, begint het misschien al bij u. Ja, dan heb je dan onweer achter de rug. Ja. Maar dan merk je, dan moet je sterk staan. Maar de Heer die wil dat niet in een huisgezin, Gods, want er zijn geen kleine kinderen meer. Als kinderen zijn, dan zeggen ze, nou ja, ze worden gebruikt. Maar wij zullen moeten gebruikt worden door de Heilige Geest. En Paulus zegt, en daarom, vanuit die negatieve houding die je hebt in de gemeente of die je hebt op een bidstond waar je dan toch de kracht Gods verwacht, want je hebt dit is niet goed of dat, de Heer die zegt, dan ga je er positief tegenover staan en je brengt het voor de Heer en zegt, Heere, ik vertrouw erop dat het allemaal goed komt, want dat zijn allemaal mensen die daar komen die toch ook goed willen. Ik heb de vorige keer gezegd, als we hier in Mispaal zitten, dan zijn we daar toch maar gekomen. We zitten hier dan toch bij elkander om de Heer te zoeken, om de Heer groot te maken, om geestelijk te groeien. Nou, dat is de positieve houding, maar hij zat dan toch nog maar weer in de gemeente. Dus het, die man die zelf nou, die zullen we lief hebben en dan zullen we zien dat we die machten van hem vandaan krijgen in de geestelijke wereld. En Paulus zegt, daarom zijn er onder u velen ziek en zwak, datzelfde woord, zwak, krank, en er ontslapen niet weinig. Die mensen die sterven niet en die worden niet ziek, omdat er in de gemeente zonden zijn. Of er zullen ook wel zonden zijn, maar die herkennen wij wel gauw genoeg. Daar gaat onze gemeente niet aan stuk. Als iemand dronkenschap heeft, of dat hij nog rookt, of dat hij nog weet ik wat doet, niet waar, dat herkennen wij wel. Daar hebben wij geen moeite mee. Daar hebben de mensen zelf het meeste last van. Dan zeggen we, het is jammer. We zullen zien dat hij de overwinning bereikt. Dat is het gevaar niet. Maar juist die kleine dingen die ons van elkaar scheiden. En wij worden niet ziek en we sterven niet omdat een ander verkeerd doet. Want een ieder sterft in verband met zijn eigen zonde. Een zoon draagt niet de verantwoordelijkheid voor zijn vader, zegt de schrift. En een vader niet voor zijn zoon. Dus daarom niet. U wordt niet ziek omdat de gemeente niet deugt. Maar u blijft ziek omdat er geen herstel is vanuit de gemeente. Daar zit het geheim. Wij worden niet ziek omdat een ander niet deugt. Maar wij kunnen geen herstel zoeken in de gemeente als er verdeeldheid is en twist. Ook op een plaatselijke bidstond. Ik houd het u maar voor ogen, niet omdat ik een verwijt heb. Omdat ik zeg daar en daar is het niet goed. Maar omdat u goed weet waar het op aankomt, dat de duivelse slag onder ons niet kan slaan. Maar dat als we voor elkaar de bidden zeggen, heren, we zijn een homogene eenheid. Dus we hebben niet iets tegen iemand iets. En als wij sterven, dan sterven in verband dat we dus niet geholpen zijn. Dat is nou net als iemand in de natuurlijke wereld sterft omdat er geen dokter bij gekomen is. Hij ligt daar op straat nog na dat ongeluk en die dokter die kwam een uur te laat. Dan sterft die man niet omdat die dokter hem iets gedaan heeft, maar omdat hij niet geweest is. En zo sterven ze in het midden van de gemeente of ze blijven ziek omdat er geen balsem is in Gilead die een hele kan. Ze missen dus de beschutting. De hulp. En dan is het dat wij ons onderzoeken, staan wij als we hier bidden dadelijk voor zieken, staan wij als één geheel er tegenover de vijand. Of zeggen we nou, we zullen dit eens afzien. Niet waar? Dan ga je al apart staan. Want je moet het nog eens afkijken of het wel gebeuren gaat. Ja, maar zo is het niet. De Heer die zegt, je zult allemaal geloof moeten hebben in mijn woord. Als oudste naar een zieke toe gaan op bezoek, die hem gevraagd heeft, en ze hebben onderweg een fikse ruzie met elkaar, wat moet er dan van hun gebed terechtkomen? Nu hè? Dat kan toch ook niet? Als een gezin verdeeld is, komt er toch ook niet van terecht? Als er groepjes zijn. De Heer die zegt, je gaat naar die zieke toe, want die man die kan niet meer in de gemeente komen of die zuster. Nou, en dan neem je olie mee. Olie, dat is het symbool van de Heilige Geest. Van de kracht Gods. Zoals een priester gezalfd werd met olijfolie. Dat wil zeggen, dat was het beeld van de Heilige Geest. Die olie geneest die man niet. Maar de Gods Geest geneest hem. En die oudsten die gaan mee. En waarom die oudsten? Omdat die oudsten het symbool zijn van de hele gemeente. Dus daarvoor zeg ik, die gemeente moet er dan aan te pas komen. De olie als... Kijk, daar hecht de Heer nou waarde dan. En zei, ja, maar dat is Gerrit of dat is Piet. Ik ken zijn gezin ook wel. En moet je eens kijken. Laat hij maar eens naar zijn eigen kinderen kijken enzovoort. Die weet dat wel. Ja, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom of wij positief dit aanvaarden als uit de handen zeren. En dan komen zij om die boze geesten te bestraffen die pressie uitoefenen op de levensgeest van de mens. Ze komen daar niet als een dokter. Ze komen niet met hun wetenschap van, die kennis van mij die heeft het ook en die is daar en daar geweest. Dan moet je de oudste niet laten halen, dan moet je vakmensen halen. Maar ze bestraffen de boze geesten. Want de Heer die zegt, als ze daar komen, dan moet je ze zalven en ze zullen met hem bidden. Dat staat erbij. En dan staat er op dat ze over hem een gebed uitspreken en met olie zalven. En bidden, dat is bezig zijn in de hemelse gewesten. Dat is die machten die in dit geval aanspreken, die pressie uitoefenen op de levensgeest van de mens, zodat hij, zodat zijn geest niet herstellend kan werken. Zodat die Heilige Geest zijn werk ook kan doen in het lichaam van de zieke. Er zijn moderne theologen, ook van gereformeerde zijde, die vertellen dit. Die olie die is helemaal niet nodig, dat was magie. Die heidense tovenaars en die heidense wonderdokters, die legden die olie erop als een soort tovermiddel. Nou, maar zo zie je, wij werken niet met een tovermiddel. Als wij net zo goed als kerken zijn, denk alleen maar aan de Roomse kerk, die hechtte bijzonder veel waarde aan een doop. Want ze zeggen, als de kind nu maar gedoopt is, als het nou maar besprengd is met water, dan is er wat gebeurd. En als het kind dan sterft, dan is het behouden. Want het is gedoopt. Dan hebben ze daar dus een magische waarde aan dat doopwater. Er zijn mensen die hechten een magische waarde aan brood en wijn bij het avondmaal. Maar het zijn voor ons symbolen. Het zijn voor ons tekenen van Gods aanwezigheid. Dat brood dat we dadelijk gebruiken, dat is gewoon brood. Maar het is een teken dat God in het midden van de gemeente is. En zoals wij dat brood gebruiken en dat dat één wordt met ons lichaam, zo wordt ook de Heer in ons één met ons. En in de gemeente in een eenheid. Zoals vele korrels tezamen één brood gebakken wordt, zegt ergens een waardige schrift. Ik heb het misschien wel eens verteld. Ik kreeg jaren geleden van een zuster eens een busje olijfolie. En ze zei, broeder, dat heb ik speciaal voor je meegebracht uit Israël. Ik zeg, zuster, bedankt. Ik zeg, als ze nou niet genezen, dan zit het zeker niet in die olie, hoor. Ik gebruik het nog altijd. Want ik heb geen bezwaar tegen olie uit Israël. Dat begrijp je wel. Maar die zuster die hechtte daar een magische betekenis aan. Zoals ik een vrouw gekend heb, die wilde wel zich laten dopen, maar dat zou alleen in de Jordaan zijn. Ja, alleen maar in het water van de Jordaan. Ja. Ja, en dat kunnen sommige mensen zich niet permitteren. En dat kon zij zich ook niet permitteren. Niet omdat ze geen geld had, maar omdat ze niet in een vliegtuig durfde. Olie was iets heel gewoons. Denk maar, dat had iedereen bij zich. Zoals wij in een auto ons verbandkistje hebben, als je dit, laten we veronderstellen dat dat zo is. Ja, hoor, ik wil al die auto's niet nagaan. Maar zo had elke man of die op reis ging, had zijn olie bij zich. Als een soort medicijn, een heel middel. Het was een bloedstelpend iets. En als men een wond had, dan nam men een doekje en men doordrenkte dat met die olie. En dat legde men op de wond. Dat laat zich wel verklaren. Ook vooral met het lopen op de voeten. Maar nogmaals, het is niet de olijfolie die Jacobus bedoelt, want Jacobus werkt niet met magische gedachten, wat de moderne theologen hem wel in de schoenen schuiven. En dat de Heere dat nou maar ook maar gebruikt. Nee, maar Jacobus zegt, het gebed zal de zieke behouden. En ze zullen hem zalven in de naam des Heeren. Het gaat om de naam des Heeren en om het gebed. Om het gelovig gebed. Hoe staan wij tegenover de dokter? Tja, wij zien dus de aanvallen uit de onzienlijke wereld. En dan moet je bij de oudste zijn. Er zijn ook aanvallen uit de zichtbare wereld. Waar onze menselijke geest verweer over het algemeen tegen heeft. En door de geest Gods wordt dat verweer sterker. Dat net als bij die steen, die kan zichzelf niet herstellen, maar ons lichaam wel. Maar er zijn gevaren uit de zienlijke wereld. Infectie. Een scheikundige aanval. Niet waar, tegenwoordig. Dat er één groot woord in de schrift staat, dat staat matig. Wees matig in alles. Matig. Dat is het kenmerk van een christen. Dat is zelfbeheersing. Matigheid. In eten en in drinken. In alle dingen. Matig. En onmatigheid is altijd fout. Jacobus zegt niet, is iemand ziek? Hij roept allereerst de volle evangelie uit. Dat zegt hij echt niet. Mogen we dat dan niet? Ik zeg dat niet. Ik zeg alleen wat Jacobus zegt. Hij zegt, je moet de oudste roepen. Ja, maar als je nou denkt, ja, dat helpt niet. Ja, dan haal je eerst de jart. Natuurlijk de volle evangelie uit, want dan ben je een beetje gedekt. Kijk, je kunt wel een zieke verbieden om naar een arts te gaan, maar daarvoor heeft hij nog geen geloof in wat de Heer zegt. Daarvoor heeft hij nog geen geloof in wat de oudsten doen. Kent er wel een ander? Misschien komt hij er juist door in de spanning. Hij komt in een tweestrijd. En daar zijn we altijd mensen gehad, maar alsjeblieft de natuurlijke weg. En als het gaat over innerlijke spanning, dan moet hij die oudste maar eerst die innerlijke spanning wegnemen. Want dat is nog veel erger dan dat je 10 dokters haalt. Maar Jacobus zegt, waag het met de Heer. Maar als ik het waag met de Heer om dat lelijke woord wagen te gebruiken, alsof het een avontuur is, dan doe ik dat zonder enige kramp. Dan doe ik dat vanzelf. Dan doe ik dat omdat ik nergens anders aan denk. Dat is voor mij een kwestie van leven. Daar gaat het om. Als ik daar zit te dubben, wat moet ik doen? Nou, dan zegt de Heer, nou, ook in Jacobus, nou, als je nou wijsheid ontbreekt, je hebt een ziek kind, als je nou wijsheid ontbreekt, dan vraag dan wijsheid van boven, en dan zal het je gegeven worden als je tenminste niet twijfelt. Want twijfel, dat wil de Heer niet. Dat wil de Heer in geen enkel opzicht. Maar er zijn ook onder ons die zeggen, ja, maar mijn broer doet zo, en mijn opa die heeft het zo gezegd. En dan zegt de schrift, de wijsheid deze wereld, daar heeft Jacobus het ook nog over. De wijsheid deze wereld, en die is aard. Die is ongeestelijk, en die is vaak demonisch. Niet waar, duivel staat er in onze vertaling. Dat zalven, dat heeft een geweldige invloed als wij de Bijbelse regels nemen. En dat doen we dus hier niet in de gemeente, want in de gemeente is dat niet nodig. Dat doen we bij een zieke, als teken, als symbool. Dat u goed weet waarom we het hier niet doen en waarom we wel dat doen. Alleen, wij doen dat als ze het vragen. Als ze roepen. Nu waar, om het te doen. Dat moet je niet opdringen. Je moet wachten totdat hij het verzoekt, zegt Jacobus. Want een opgedrongen zalving haalt toch niets uit. Dat zijn mensen nou die zeggen, baat het niet, het schaadt niet ook. Kan geen kwaad. En als het niet helpt, nou dan gaan we dan schrijven in het land. Ik werd van de week nog, daar werd mijn vrouw hebben nog opgebeld. Wil u niet voor ons bidden? Ik zeg, hoor je niet tot een gemeente? Ja, maar kan geen kwaad. Ik zeg, nee, baat het niet, het schaadt niet ook. Wil u het in uw gemeente brengen? Ik zeg, nee. Ik zeg, mannen, ze kennen jou nog geen eens. Ik zeg, ik wil wel voor je bidden. Want je bent een lezer van kracht van omhoog. Ik zeg, Heer, zegen die man. Dat hij de goede weg bewandelt. Ja. Maar dan komen ze, wil je in de gemeente in Gorinchem bidden voor een persoon ergens in het noorden van Friesland die niemand onder kent. En die behoort tot een of andere gemeente. Ik zeg, man, ga je voorgaan. Ja, maar ik zeg, nou ja, je hoort erbij of je hoort er niet bij. Ik zeg, ik wil wel voor je bidden, maar ik zeg, dat doe ik niet in de gemeente, want niemand kent je. Kijk, dat is de gedachte, hoe meer erachter staan, hoe beter. Er zijn mensen gestorven waar praktisch het hele land achter stond. Maar het gaat erover, heeft iemand geloof, zelf geloof? En als iemand dus, als we bij een zieke komen en hij vraagt niet om te zalven en hij ziet er ook niks in, wat moeten we dan doen? We moeten hem ook niet zalven, maar we moeten zijn geloof opbouwen. Maar je kunt beter het geloof opbouwen nu in de samenkomst. Dan dat iemand ziek is, want als iemand ziek is, heeft hij zoveel zorgen en dan is hij zo betrokken bij een hoop andere dingen dat hij het niet meer ziet. En dan staat er, de Heere zal hem oprichten. Nou, vind ik een mooie tekst, de Heere zal. Leg de klemtoon maar eens op zal. Zal hem oprichten. In 1 Thessalonicenzen 5 vers 23 staat, hij is getrouw die het ook doen. Zal. Zal. Dat is nou goddelijke genezing. De Heere zal hem oprichten. Daarom is er geloofsgenezing, maar ook goddelijke genezing. De Heere zal hem oprichten. En die zal hem ook oprichten. Uw ganse geest, ziel en lichaam, onbeschadigd en onberispelijk voor zich stellen. Hij is getrouw die het ook doen zal. Dat is de weg. Ik las nog van de week ergens door een theoloog geschreven in een boek. Ja, maar dan, als dat waar was, dan zou er niemand meer sterven. Dus je kan wel zien dat het niet waar is. Ja, maar wij, er is ook nog een gebed. Niet waar? Als we ouder worden, dat we zeggen, Heere, ik wens bij u te zijn. Paulus zegt het ook. Hij zegt, want dan ben ik dicht bij de Heer. Want nu ben ik ver in de vreemde. Kijk, dat is die gedachte, de mensen zijn bang om te sterven. Wij die zijn bang om te sterven, maar we willen leven tot Gods eer. En als onze tijd gekomen is, als we de leeftijd ervoor hebben, dan willen wij zo naar de Heer. Dat is geen bezwaar voor ons, maar we willen onze taak afmaken. We zeggen, Heer, als u er geen prijs meer op stelt, dan hoeft het voor mij ook niet meer op mijn leven. Maar wij willen leven tot Gods eer. En dan hoef je nog niet ziek te zijn. Mijn vader die stierf, die wist het al, hij zegt, denk er aan als ik 's ochtends niet meer wakker ben, dan ben ik weg, dan ben ik heen gegaan. Want zo zijn er meer in de familie gestorven. Dat vind ik een heerlijke dood. 'S Avonds rustig, eerst nog eten en drinken en dan naar bed gaan en dan er niet meer zijn. Omdat je bejaard bent. En zegt de Bijbel, als je zonde gedaan hebt, ja, je kunt geen overwinning behalen misschien omdat je geen inzicht hebt. Maar als je gezondigd hebt en in de zonde leeft, dan ben je krank van ziel. Beleid het niet maar, zeg het niet maar, als die broeders er zijn. Het komt je wel in je herinnering en zeg het dan maar en dan zegt de Heer, en als je het dan beleden hebt, wie zonde gij vergeeft, die zijn ze vergeven. Prijs de Heer. Hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven. Kijk, als je met onbeleden zonde loopt, als je zonde vasthoudt, dan geldt die hele genezing niet voor een mens. Dan doet hij het beste maar op de natuurlijke wijze het helemaal te doen. Want christendom en zonde, dit zijn onverenigbare begrippen. Als je ergens aan vastzit. Beleid het elkander. Beken je ongelijk. Je onverdraagzaamheid. Je koppigheid. En wat je dan ook, waar je ook mee rond bent blijven lopen. In de gemeente of in die kring waar je zit. Net als in een gezin. Dat moet hersteld worden. Maak het in orde. En dan zal je zonde vergeven worden. En wat ben je dan? Een rechtvaardige. Ja, als ik geen zonde meer heb, dan ben ik een rechtvaardige. En dan zeg je Jacobus. En dat is de laatste zin. En het gebed van de rechtvaardige. Van mag veel. Dat is die zieke. Dat is die zieke. Dat is één rechtvaardige. Hij bidt net zo goed als de rest. Weet je wel? Als je gezondigd hebt, dan moet je meebidden. Nou, als die zieke op bed ligt, moet je meegeloven. En het gebed van die rechtvaardige, dat vannacht veel. Dan kan God helemaal doorbreken. Niet wat zullen die oudsten doen, maar ben ik een rechtvaardige? Ga ik dadelijk naar voren als een rechtvaardige? Of loop ik nog met iets dat me hindert, dat me moeilijk valt? Nou, ruim dat dan maar eerst op. Beleid het dan maar aan de mensen tegen wie je dat gedaan hebt. Ja? En dan het gebed van de rechtvaardige vermag veel. Amen. Heer, wij danken u dat we ook weer uw avondmaal mogen vieren, Heer. Wij willen dat ook in getrouwheid doen. Heer, als eenheid, als een gemeente die bij elkander hoort. Heer, wij willen bidden voor onze zieke broeders en zusters. Heer, en wij willen daarom ook die kracht openbaren die in uw volk is, Heer, als ze één zijn. Als er geen verdeeldheid is, Heer. Heer, wij danken u, Heer, dat er bij ons weinig verdeeldheid is, Heer. Maar wat er dan nog is, Heer, zullen we opruimen. Opdat wij volmaakt zijn in één. Heer, dat wij één van hart en één van zin zijn. Heer, in die veelkleurige schakering van de natuurlijke wereld. Waar de één anders denkt dan de ander. Heer, waar de één politiek misschien denkt als de ander. Waar de één heer is en de ander knecht. Waar de één man is en de ander vrouw. Heer, maar het gaat erom dat wij hier één zijn en met elkander ons aanvaarden in Jezus Christus. Zoals gij ons aanvaard hebt. Heer, dan doet gij ons geen verwijten en we willen anderen niets verwijten. Heer, we willen die heerlijke eenheid manifesteren, ook in het avondmaal. Zo willen wij deelnemen, Heer, dat we zeggen, we aanvaarden elkander zoals Jezus ons aanvaard heeft. Heer, dan willen wij met elkander in zee steken. Heer, en gij zult zelf wel toezien. Gij wandelt tussen de kandelaars, meester. En wij danken u dat gij uw reinigend werk doet. Heer, dan zullen wij dat niet behoeven te doen, maar gij doet het. Heer, zegen alle, Heer, die deze weg gaan. Zegen onze zieken, Heer. Heer, opdat zij gezond worden. Heer, en wij vertrouwen er ook op. Als we deze weg gaan, dan hebt gij gezegd, zij zullen genezen worden. En daar houden wij aan vast. Amen.